zegen. In de naam van de drie-enige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Is ons samen zijn geheiligd. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen zingen, gemeente, uit Psalm 71 en daarvan het 12e en het 13e vers, waar wij met de psalmdichter terugblikken. Gij hebt mij van mijn kindse dagen geleid en onderricht. En dan ook, als het ware, vooruitkijken. Blijf ook mij in mijn grijsheid sterken, verkwik mijn ouderdom. We willen deze middag vanuit Gods woord iets zien van het levenseinde van de profeet Elisa. Zo zingen we Psalm 71, het 12e en het 13e vers. Wij belijden in hartelijke verbondenheid met Gods kerk van alle tijden en alle plaatsen het geloof. Daarna zingen we Psalm 115, daarvan het 9e vers, waarvan de openingszin zegt: in het stille graf zingt niemands Heeren lof. Maar waarvan de slotzin zegt: looft God, de bron van het leven. Psalm 115, vers 9, na de belijdenis des geloofs. Iedere van u en van jullie spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof de wederopstanding van het vlees. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Het woord van de Heere onze God in het Tweede Koningenboek, hoofdstuk 13. Daaruit lezen we de versen 10 tot en met 25. Waarbij de tekst voor de prediking gevormd zal worden door de versen 14 tot 21. Tekst voor de preek, vers 14 tot 21. Maar we beginnen te lezen bij vers 10 en lezen door tot en met vers 25 van 2 Koningen 13. Daar lezen we het woord van de Heere als volgt. In het 37ste jaar van Joas, de koning van Juda, werd Joas, de zoon van Joahas, koning over Israël, te Samaria. En regeerde 16 jaar. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heeren. Hij week niet af van al de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondigen deed. Maar hij wandelde daarin. Het overige nu der geschiedenissen van Joas en al wat hij gedaan heeft en zijn macht waarmee hij gestreden heeft tegen Amazia, de koning van Juda, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël? En Joas ontsliep met zijn vaderen. En Jerobeam zat op zijn troon. En Joas werd begraven te Samaria bij de koningen van Israël. Elisa nu was krank geweest van zijn krankheid van de welke hij stierf. En Joas, de koning van Israël, was tot hem afgekomen en had geweend over zijn aangezicht en gezegd: mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En Elisa zei tot hem: neem een boog en pijlen. En hij nam tot zich een boog en pijlen. En hij zei tot de koning van Israël: leg uw hand aan de boog. En hij legde zijn hand daaraan. En Elisa legde zijn handen op des konings handen. En hij zei: doe het venster open tegen het oosten. En hij deed het open. Toen zei Elisa: schiet. En hij schoot. En hij zei: het is een pijl der verlossing des Heeren en een pijl der verlossing tegen de Syriërs. Want gij zult de Syriërs slaan in Afek tot verdoens toe. Daarna zei hij: neem de pijlen En hij nam ze. Toen zei hij tot de koning van Israël, sla tegen de aarde. En hij sloeg. 3 maal. Daarna stond hij stil. Toen werd de man Gods zeer toornig op hem en zei, ge zoudt 5 of 6 maal geslagen hebben, dan zoudt gij de Syriërs tot verdoens toegeslagen hebben. Doch nu zult gij de Syriërs 3 maal slaan. Daarna stierf Elisa en zij begroeven hem. De bende nu der Moabieten kwamen in het land met het ingaan des jaars. En het geschiedde als zij een man begroeven dat zij, zie, een bende zagen. Zo wierpen zij de man in het graf van Elisa. En toen de man daarin kwam en het gebeente van Elisa aanroerde, werd hij levend en rees op zijn voeten. Hazael nu, de koning van Syrië, verdrukte Israël al de dagen van Joahas. Doch de Heere was hun genadig en ontfermde zich hunner en wende zich tot hen om zijn verbondswil met Abraham, Isaac en Jacob. En hij wilde hen niet verderven en heeft hen niet verworpen van zijn aangezicht tot nu toe. En Hazael, de koning van Syrië, stierf en zijn zoon Ben-Hadad werd koning in zijn plaats. Joas nu, de zoon van Joahas, nam de steden weder in uit de hand van Ben-Hadad, de zoon van Hazael, die hij uit de hand van Joahas, zijn vader, met krijg genomen had. Joas sloeg hem 3 maal en bracht de steden Israëls weder. Tot zover. Bidden wij nu de Heere om de opening van zijn woord en de opening van onze harten door het werk van zijn geest. Mag ik u volgaan. Goede God, wij komen voor uw heilig aangezicht. Met allerlei verschillende generaties samengekomen. Zoals die psalm dat ook bezong. Dat u de psalmdichter van zijn kindse dagen aan hebt geleid en onderricht. En dat u diezelfde psalmdichter tot ook in zijn grijze dagen wilt blijven steunen en sterken. Zo, Heere, zijn ook wij hier vanmiddag met allerlei verschillende generaties samengekomen. Mensen in de avond van hun leven. Mensen in de kracht van hun leven. Mensen in de jeugd van hun leven. En ook de kinderen die hier vanmiddag in de kerk zijn. En u laat die psalm die we zongen al zien dat u op al die verschillende generaties betrokken wilt zijn. Dat u met oudere mensen van doen wilt hebben. Maar dat u ook betrokken bent op jongeren en op kinderen. En wat blijkt dat, Heere, daarin al, dat vanmiddag uw evangeliewoord klinkt voor al die verschillende generaties. Welke leeftijd we ook hebben. Welke plek in de samenleving en in het gezin we ook innemen. U spreekt tot ons. En dat is een wonder, Heere. Daar willen we uw grote naam voor eren en danken. En tegelijk is het ook ons gebed dat u het doen zult. Dat u inderdaad vanmiddag tot ons spreken zult. En dat u ons zult laten merken dat het woord gericht is aan ons allen. Welke leeftijd we ook hebben en tot welke generatie we ook behoren. Geef toch, Heere, dat de kinderen iets van de preek mogen begrijpen. Misschien niet alles, maar dan toch dat er stukjes in de preek zijn waarin ze heel duidelijk merken. De Heere spreekt ook tot mij. Ja, Heere, dat u ook met uw Heilige Geest juist in die kinderharten werkt. Dat u aan jongens en meisjes een nieuw hart geeft. Zodat ze al heel jong u lief hebben, u dienen. Hun leven in uw dienst besteden. Laat het merken, Heer, aan onze jongeren. Misschien zitten we hier in de kerk met een verlangen om uw woord te horen. Maar misschien zitten we er ook wel met tegenzin, omdat het moet. Hadden we het liefst vanmiddag andere dingen gedaan. Maar dat we vanmiddag merken, God spreekt tot mij. En dat dat zo krachtig ons hart en leven binnenkomt, dat we ons er niet aan kunnen onttrekken. Dat we vanmiddag worden stilgezet. En dat we merken dat u ook tegen ons in onze jeugd zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Spreek tot ons, Heer, als we in het midden van het leven staan. We hebben het druk met ons werk, een eigen bedrijf of onze plek als moeder in het gezin. Zo druk dat we ook zomaar aan u voorbij rennen. zet u ons juist dan vanmiddag stil. En laat ons merken dat u ons vanuit de drukte van het dagelijkse bestaan roept om tot rust te komen voor uw heilig aangezicht. Die ene rust die bij u alleen te vinden is, de rust voor de ziel. Omdat ons ziel onrustig is en ons hart onrustig blijft, zolang wij u niet kennen. Omdat we dan voortgejaagd blijven door zonde, schuld en ijdelheid van deze wereld. Maar ook hier in de avond van ons leven. Als we merken, wat we vanmiddag ook in de prediking zullen horen, dat het sterven dichterbij komt en de eeuwigheid als een realiteit op ons afkomt. En als ons dat zo kan verschrikken. Als we de angst der hel in ons eigen hart ervaren. Juist dan, Heere, laat ons toch merken dat u ons op het oog hebt en dat u ons aanspreekt met uw woord. Uw woord dat ons ook dan tot bekering en geloof roept. Uw woord dat ons ook zegt dat er genade is, volkomen genade, in het offer van de Heere Jezus Christus. En Heere, laat vanmiddag toch merken dat u met uw Heilige Geest ook werkt. In de harten van ouderen. Dat zelfs al zijn we een heel leven lang onbekeerd gebleven, dat u dat deze middag zult veranderen. Dat u dan ons oude hart nieuw maakt. Al is dat oude hart al 80 jaar of ouder. Dat we vandaag worden wedergeboren door het werk van uw woord en geest. Heer, het zou toch een wonder zijn als dat nou hier vanmiddag gebeuren mag. Dat mensen tot bekering komen, ouderen en jongeren. Opdat ze zalig worden door het offer van Christus. Opdat uw kerk wordt gebouwd. Opdat uw naam wordt geprezen. Wij bidden daarom ook dat u de duivel uit ons midden vandaan houdt. Dat hij ons niet hinderen zal. En dat bidden we, Heere, voor ons hier in het samenzijn. Dat bidden we ook voor uw kerk wereldwijd. Waar we zien dat de duivel op zoveel verschillende plaatsen probeert de zaak van uw koninkrijk te bevechten. Aan de ene kant met lauwheid en wereldgelijkvormigheid. Aan de andere kant met bruut geweld en onderdrukking. O, bewaar uw kerk wereldwijd tegen al die aanvallen. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden. Laat uw naam geheiligd worden. Gedenkt u deze gemeente ook, Heren, in de vakante periode die nu al zo lang duurt. Ook nu er een beroep is uitgebracht op dominee van Gent. We bidden voor dominee van Gent, voor zijn vrouw, voor hun gezin en ook voor de gemeente van Oudekerk. Wilt u geven dat in dit beroep uw weg duidelijk mag worden? En dat dominee van Gent die weg mag gaan? En heren, dan mogen we als gemeente van Middelharnis toch ook van u vragen. Kon het zijn, laat zijn weg geneigd worden naar deze plaats. Maar bovenal, heren, laat in alles uw wil geschieden. Geeft u ook aan de broeders van de kerkraad wat zij nodig hebben om leiding te geven aan de gemeente. Doe het hen aan niets ontbreken. En geef, Heren, dat ze hun ambtelijke werk met vreugde en met zegen mogen doen. Gedenkt u de wereld waarin wij als kerk een plaats hebben. Een wereld die vanaf deze zondag toeleeft naar kerst. Ja, ook de wereld doet dat. Maar Heren, wat zien we in de wereld om ons heen, dat het geheim van kerst daarin gemist wordt. De kennis van Jezus Christus, de zaligmaker, die geboren werd in Bethlehem. Wilt u toch geven dat dat geheim van kerst in deze wereld verbreid mag worden? En dat mensen daarin hun troost en hun houvast mogen zoeken en mogen vinden. Juist als de duisternis van deze wereld zo beklemt. En deze wereld is duister, Heren. De dagen worden letterlijk donker, zo voor kerst, maar ook in andere opzichten is deze wereld toch zo donker. Gebonden als ze is in de zonde en in de dood. Een wereld die lijdt onder geweld, onder oorlog, pijn en armoede en uitbuiting. In het bijzonder denken we deze middag aan de situatie in Oekraïne. Waar mensen vanwege het oorlogsgeweld in de kou leven, te midden van vernieling. Wellicht zonder uitzicht. En wellicht ook in spanning over de levens van geliefden of zelfs in verdriet vanwege het sterven van geliefden. O God, ontfermt u zich in het bijzonder over dat land, over dat volk. En geeft u vrede op die plaats in onze tijd. Dat bidden we ook voor andere brandhaarden in deze wereld.
Wilt u zich nog in ontferming over deze wereld vooroverbuigen? Wilt u, Heere, deze wereld betonen dat u van haar af weet? En zegent u nog hulp die geboden wordt aan mensen in nood? Leer ook ons, Heere, barmhartig te zijn jegens anderen die onze hulp nodig hebben. Heere, wij komen tot u. In een wereld die donker is. In een wereld die daarop roept om de tweede komst van u, Heere Jezus Christus. Ditmaal niet in de kribbe van Bethlehem. Ditmaal op de wolken des hemels. Maak ons voor die komst bereid. Ons allen, heel persoonlijk. En geef dat we ook als gemeente en persoonlijk dan mogen uitzien naar die grote dag. Dat u komt in heerlijkheid. Dat u alle dingen nieuw maakt. En dat uw volk op deze aarde, die uw komst verwacht, voor eeuwig verlost zal zijn van zonde en pijn. Om voor uw heilig aangezicht u de lof en de eer te brengen die u zo toekomt. O God in de hemel, bij alles wat we van u vragen, doen wij dat in het besef dat wij van onze kant niks verdienen. Zie ons aan alleen uit genade. In de naam van de Heere Jezus Christus. Neem in zijn naam al onze zonden weg. Hoort u ons om hem alleen. Amen. We gaan zingen als inleiding op de verkondiging uit Psalm 37. Daarvan het derde en ook het 19e vers. Let toch en zie op vromen en op rechten, want wat men denkt van de uitkomst hunner paan, God kroont met vrede het einde van zijn knechten. Daarvan mogen we iets zien deze middag vanuit de geschiedenis van 2 Koningen 13. We zingen Psalm 37, het derde en het 19e vers. Thank you.
Na de verkondiging zingen we de lofzang van Simeon. De woorden van de oude Simeon op het tempelplein. Als hij de Heer Jezus in zijn armen mocht dragen. Zo laat gij, Heere, uw knecht naar het woord hem toegezegd. Thans henen gaan in vrede. De lofzang van Simeon, vers 1 en vers 2. Straks na het amen op de preek. Gemeente des Heren, jongens en meisjes. De profeet Elisa. Waar denk jij aan als je die naam hoort? De profeet Elisa. Misschien denk je dan wel aan die geschiedenis van de Syriërs bij Dothan. Dat de Syriërs Dothan hebben omzingeld om Elisa gevangen te nemen. Maar dat Elisa dan tegen zijn knecht zegt, vrees niet, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En dan gaan de ogen van die knecht open en wat ziet hij dan? Allemaal vurige paarden en wagens rond Elisa. Of misschien denk je bij die naam, de profeet Elisa, wel aan die geschiedenis dat Samaria belegerd wordt. Dat de mensen honger hebben. Maar dat de profeet Elisa tegen de koning van Israël mag zeggen, morgen om deze tijd wordt er meelbloem en gerst voor een sikkel verkocht in de poorten van Samaria. De Heere zal dus verlossing geven. Zomaar een paar geschiedenissen van de profeet Elisa. Misschien ken je er nog wel meer. Dat is Elisa. Een krachtige man door wie de Heere krachtig werkt. Wat een wonderen heeft hij in Gods naam mogen doen. Wat een woorden heeft hij in opdracht van de Heere mogen uitspreken. Ja, dat is Elisa gemeente. Maar zie je me dan eens vanmiddag. Vanmiddag geen krachtige verschijning. Tenminste niet aan de buitenkant. De profeet Elisa, hij ligt op bed. Een ziekbed. Een ziekbed dat al snel zijn sterfbed worden zal. Ja, je kunt nog zo'n krachtig man zijn. Beroemd, grootse daden zijn er door je handen verricht. Maar vroeg of laat eindigt het toch hier. Op het sterfbed. En dat geldt niet alleen mensen die in de termen van de wereld krachtig en sterk zijn geweest. De rijken en machtigen van deze aarde. Nee, het geldt ook mensen die op deze aarde met de Heere leefden. Mensen die zelf zwak waren, maar mochten merken dat Gods kracht in hun zwakheid werd volbracht. Ook zij die door Gods hand grote daden mochten doen. Ook zij eindigen hier. Op het sterfbed. Om het maar zo te zeggen, ook bij een ambtsdrager moet het zwarte jasje een keertje uit. Om vervangen te worden door een doodshemd. Confronterend, maar o zo nodig om daarover na te denken. Om je dat te realiseren. Zelfs Elisa moest sterven met een oud en uitgeteerd lichaam. En ik, wanneer dan ook en hoe dan ook, ook ik zal die weg eens moeten gaan. Maar wat zien we dan in dat heengaan van Elisa? Wonderlijke dingen gebeuren. Wonderlijke dingen die ons houvast geven voor dat moment dat ons heengaan komen zal. Zo willen we deze middag naar de geschiedenis van 2 Koningen 13 luisteren. We doen dat onder het thema, het wonderlijke heengaan van Elisa. Het wonderlijke heengaan van Elisa. We letten dan op 2 dingen. Als eerste, op zijn sterfbed wordt getuigd van verlossing. En als tweede, in zijn graf wordt getuigd van het leven. Het wonderlijke heengaan van Elisa. Op zijn sterfbed wordt getuigd van verlossing. In zijn graf wordt getuigd van het leven. Eerst dus op zijn sterfbed wordt getuigd van verlossing. Daar ligt Elisa op bed, ziek. Zijn krachten nemen af. Het gaat op het sterven aan. Elisa weet dat. De mensen die om hem heen staan weten dat ook. De mensen rond dat sterfbed. Ach ja, wanneer je zo over je eigen sterfbed nadenkt, kunnen zulke gedachten ook bovenkomen, nietwaar? Wie zou er eigenlijk rond mijn sterfbed staan? Mijn kinderen? Mijn kleinkinderen? Ook dat ene kind waarmee de verhouding op dit moment zo moeilijk is? En als ik geen kinderen heb, wie dan? Mijn man, mijn vrouw? En als ik niet getrouwd ben, andere familieleden die mij nauw nabij staan, zouden er eigenlijk wel mensen rond mijn sterfbed staan? Of ben ik in dat uur alleen? Hoe is dat voor Elisa? Voor zover wij weten is hij nooit getrouwd. In dat geval geen vrouw die achterblijft, geen nageslacht rond dit sterfbed. Toch sterft Elisa niet in eenzaamheid. Verre van dat. Kijk eens wie er naast zijn sterfbed staat. Niemand minder dan de koning van Israël. De koning van Israël, ja. Welke koning dan precies? Want Elisa heeft er gedurende zijn leven heel wat lang zien komen. De profeet is inmiddels ouder dan 85 jaar. Hij werd door Elia tot het profetenambt geroepen toen Agab nog koning was. Daarna zag Elisa Ahazia koning worden en toen Joram. Door toedoen van Elisa werd Jehu gezalfd. Jehu, die na zijn dood werd opgevolgd door zijn zoon Joahas. En inmiddels zit de kleinzoon van Jehu, Joas, op de troon. Al die koningen heeft Elisa zien komen en zien gaan. En nu is dan voor hemzelf het moment gekomen dat hij sterven moet. Aan zijn sterfbed zit dus Joas, de kleinzoon van Jehu. Is dat een godvruchtige koning? Nee. Nee, een man die enthousiast volhardt in de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat. Die gouden kalveren in Dan en Bethel worden nog steeds onverminderd vereerd. Joas, hij deed dat kwaad was in de ogen des Heren, zegt vers 11 overduidelijk. En toch zit deze Joas aan het sterfbed van deze knecht des Heren. En hoe? Diep bewogen zien we koning Joas over dat ziekbed heen geleund. Grote tranen druppen uit de ogen van Joas en vallen op die ingevallen wangen van Elisa. Een sterfbed. Waar is het verdriet groter dan daar? Waar wordt de hoop van mensen ruwer afgesneden dan op die plek waar met de laatste ademtocht het leven wegvloeit en de schrijnende wonden van pijn en gemis worden geslagen? Een zoon zou niet meer verdriet kunnen hebben bij het sterfbed van zijn vader dan deze koning bij het sterfbed van Israëls profeet. Wie zou er bij uw sterfbed staan? Wie bij het mijne? Ik weet het niet. En u ook niet. Maar in deze geschiedenis zien we dat de Heere ook daarvoor zorgen kan. Een huilende koning bij het sterfbed van deze waarschijnlijk kinderloze profeet. En dat is dan toch gelijk ook wel veel zeggen. Een goddeloze koning die huilt bij het sterfbed van Gods dienstknecht. Heeft ons dat niet veel te zeggen? Als Gods kinderen zo leven, dat zelfs buitenkerkelijken de tranen in de ogen hebben wanneer ze er niet meer zijn. belangrijker nog dan dat die koning er staat, is dat we in deze geschiedenis zo heel duidelijk mogen merken dat de Heere van dit sterfbed af weet. Al zou het dan zo moeten zijn dat ik in eenzaamheid sterven moet. In coronatijd hebben we immers zo duidelijk gemerkt dat zelfs een talrijk nageslacht je daar niet altijd voor kan behoeden. Al zou het dan zelfs zo moeten zijn dat ik in eenzaamheid sterven moet. Als de Heere bij je sterfbed aanwezig is, dan ben je niet alleen. Zelfs niet op dat moment dat je ziel het sterfbed verlaten moet om de eeuwigheid te betreden. Als de Heere bij je sterfbed is, ben je zelfs in dat ogenblik niet alleen. En dat wil de Heere u nou ook schenken. U die oud geworden bent. En die weet, het sterven zal niet heel lang meer duren. Dat wil de Heere jou ook schenken. Jij die jong bent en voor wie dat allemaal nog heel ver weg is. Ja, dat denk je. Maar dat weet je niet. Het kan dichterbij zijn dan wat jij nu voor mogelijk houdt. Ook jij hebt het nodig. Als dat moment van sterven komt, dat de Heere er dan bij is. Elisa op zijn sterfbed, de koning van Israël ernaast. Een goddeloze koning. Maar deze profeet van de Heere, die kan hij niet missen. Terwijl zijn tranen op het gezicht van Elisa druppen, brengt de koning zijn diepe bedroefdheid onder woorden. Mijn vader, zegt hij, wagen Israëls en zijn ruiter. Dat zijn voor Elisa bekende woorden. Zelf had Elisa deze woorden uitgesproken toen zijn meester Elia ten hemel voer. Ja, ten hemel voer. Dat werd Elia gegund. Elia hoefde helemaal niet te sterven. Elia ging zo van de aarde de hemel in. Voor Elisa is dat anders. Hem wacht wel die bittere doodsjordaan. Maar in datzelfde uur dan diezelfde woorden als toen. Wagen Israëls en zijn ruiteren. Ook Elisa is, net zoals zijn voorganger Elia, voor Israël meer waard dan een heel leger van paarden en wagens. Die wagens en die ruiters, die kan Israël op dit moment ook wel heel goed gebruiken. Het gaat namelijk niet zo heel goed met het land. Aartsvader Syrië heeft in de afgelopen jaren duidelijk de overhand gekregen. Het hele overjordaanse land is al door hen ingenomen. En zelfs aan deze kant van de Jordaan dringen nu de Syrische soldaten door. Koning Joas, die we hier dus bij dat sterfbed zien zitten, hij heeft dat ook zien gebeuren. Maar stoppen kan hij het niet. En nu moet hij ook nog eens de profeet Elisa verliezen. De stem van de Heere, de enige plek waar vandaan dan nog een wonder te hopen zou zijn, ook die stem zal zwijgen. Wat ziet de toekomst er donker uit? Juist dan gaat Elisa spreken. Een laatste woord voor de koning van Israël. Een laatste boodschap van de Heere voor die goddeloze Joas. Een laatste oordeelsprofetie. Dat zou je misschien verwachten. Maar nee. Hoor maar. Kijk maar. Koning, zo zegt Elisa, haal een boog en pijlen. Joas doet het. Precies zoals de profeet gezegd heeft. Koning, leg een pijl op de boog. Joas doet het. Dan legt de profeet vanuit zijn bed zijn handen zegenend op de handen van de koning. Vervolgens klinkt de opdracht, doe het venster open. Het venster dat naar het oosten kijkt. Het oosten van waar de vijand, de Syriërs, komen. Het raam gaat open. Een korte opdracht van Elisa, schiet. En daar schiet de koning, een pijl die naar het oosten vliegt. Op dat moment
begint die stervende profeet te juichen. Het is een pijl der verlossing. Verlossing die geschonken wordt door de Heere. Verlossing van de Syriërs. Verlossing van die vijand die Israël zo in het nauw heeft gebracht. Verlossing. Juist nu, hè. Juist nu. Dat begrijp je toch niet? Elisa is hier een jaar of 85. Hij heeft in de afgelopen jaren de teloorgang van Israël meegemaakt. Hoe Syrië steeds sterker werd en Israël langzaam maar zeker werd afgeknepen. Maar er kwam geen boodschap van verlossing uit zijn mond. Dat had het volk en dat had de koning ook helemaal niet verdiend, want ze leefden maar door in hun goddeloze houding tegenover de Heer. Maar juist nu, terwijl er aan die goddeloze houding van koning en volk nog steeds niets veranderd is, en het sterven van Elisa aanstaande is, het sterven dat juist lijkt te onderstrepen dat alle hoop op verlossing nu verloren is. Mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. Juist dan klinkt er een woord van verlossing. Ja, zo werkt de Heere nu. Zo werkt de Heere nu. Niet volgens het pad dat je verwachten zou. Maar juist volgens het pad dat je nu net helemaal niet verwachten zou. Een stervende profeet. Op een moment dat in elk opzicht alle hoop verloren is. Juist hij mag verlossing verkondigen. Aan die radeloze koning. Waar deze grote profeet de dood ingaat. Daar klinkt voor het volk de blijde boodschap van redding. Ja, zo werkt de Heer. Zo zal het ook gaan straks. Daar waar Israëls grootste profeet de dood wordt ingesleept. Waar de profetische stem van Jezus Christus met een ruw houten kruis het zwijgen wordt opgelegd. Daar waar het donker en duister wordt. Daar waar Gods kinderen huilend onder het kruis staan of van verre toezien. Menen dat alles hier tot een einde komt en alle hoop op verlossing verloren gaat. Juist daar begint de redding die God heeft bereid voor zijn volk. Verlossing van alle vijanden die Gods volk heeft. De zonde, de duivel, de dood zelf. Juist daar waar deze grote profeet sterft. Klinkt die boodschap van verlossing voor het volk van God. Heb jij dat gehoord? Jij die weet hoe het is als de zonde als een zware last op je schouders drukt. Hebt u het gehoord? U die weet hoe de duivel kan verleiden. Of juist aan kan klagen. Hebt u het gehoord? U, voor wie die laatste vijand, de dood, zulke angstaanjagende proporties heeft aangenomen. Kermend staat daar koning Joas. Al die vijanden rondom. En nu zal ook de profeet nog sterven. Mijn vader, mijn vader. Maar de laatste woorden van deze profeet zijn woorden van verlossing. God verlost van al die vijanden. Als een machtige heenwijzing. Na dat sterven van die allerhoogste profeet, Jezus Christus. In mijn sterven ligt uw verlossing opgesloten. De zonde verzoend. De duivel overwonnen. De dood van haar prikkel ontdaan. Vanaf het sterfbed van Elisa. Klinkt het woord van verlossing voor Israël. En hoe reageert koning Joas daar dan op? Doet dat ertoe? Jazeker doet dat ertoe. Dat laat Elisa hier namelijk merken door aan die koning nog een tweede opdracht te geven.
Het schieten van die pijl is de belofte van wat God aan hem als koning en aan zijn volk geven wil. Maar nu de tweede opdracht. Een opdracht waarin blijken zal wat de koning met die belofte gaat doen. Neem de overige pijlen, zegt Elisa, en sla daarmee tegen de aarde. Nou, je ziet Joas de pijlen pakken. Hij heft ze op en hij slaat. Eén keer. Dan heft hij ze weer omhoog. Een tweede slag. Weer de pijlen de lucht in. Een derde slag. En dan? Dan houdt Joas op. Waarom? Heeft Elisa gezegd dat hij stoppen moest? Nee, dat heeft de profeet niet gezegd. Heeft Elisa gezegd dat hij het 3 keer moest doen en dat hij dan moest ophouden, dat het dan goed was? Nee, dat heeft de profeet ook niet gezegd. Maar de koning, als hij 3 keer geslagen heeft, denkt, ongevraagd, blijkbaar bij zichzelf, nu is het wel weer genoeg geweest. En daar gaat het nu precies mis. We zagen hem net, huilend over dat lichaam van Elisa gebogen. Mijn vader, hoe moet het verder zonder u? Maar als de Heere hem dan onverdiend de verlossing aankondigt, waarin tegelijk een opdracht verscholen zit, val aan, want ik zal u de overwinning op de Syriërs geven, dan is de reactie van de koning halfslachtig. Die opdracht om op de grond te slaan, hij doet het wel, maar hij houdt ook heel gemakzuchtig snel weer op. Hij slaat liever een keer te weinig dan een keer te veel. Hij grijpt zich niet met alle overtuiging aan het woord van de Heere vast. Het is maar een beetje half-half. Elisa vanaf zijn sterfbed. Hij ziet dat gebeuren. En hij wordt boos. Boos op deze halfslachtige koning. Halfslachtig was Joas altijd al. Aan de ene kant zit hij hier bij het sterfbed van de profeet des Heren, maar aan de andere kant dient hij nog steeds die gouden kalveren in Dan en Bethel. En die halfslachtigheid blijkt nu ook hier. Aan de ene kant wil doen wat de Heere zegt, maar er aan de andere kant ook zomaar weer mee ophouden. Die heerlijke verlossing die Elisa net aan mocht kondigen, wordt daardoor van een heel stuk glans beroofd. O ja, Joas zal de Syriërs nog wel verslaan, maar niet beslissend. Slechts 3 keer, net zo vaak als de koning geslagen heeft. Zo vaak zal hij een overwinning op de Syriërs behalen. Maar daar zal het dan ook bij blijven. Een halfslachtige overwinning. Voor een halfslachtige koning. En hoe reageert u dan? Als voor u de boodschap van verlossing klinkt. In het sterven van Christus wordt u een heerlijke verlossing aangekondigd. Zijn sterven betaalt de prijs van de zonde. Zijn sterven verbrijzelt de kop van de Satan. Zijn sterven doet de macht van de dood teniet. Wat een verlossing. Maar hoe reageert u erop? Koning Joas laat hier zien dat een gelovige reactie geen vanzelfsprekendheid is. Koning Joas laat zien dat een mens ook heel halfslachtig kan reageren. Koning Joas laat zien dat je na 3 keer slaan er zomaar weer mee op kunt houden. Hoe reageert u op dat verlossingswoord van Israëls profeet? Misschien ook halfslachtig? O ja, dat is wel mooi, daar wil ik ook wel wat mee. Maar ik wil ondertussen ook nog van alles en nog wat waar ik de Heere niet bij gebruiken kan. Halfslachtig. Och ja, ik zeg daar wel enthousiast ja op. Maar als het op volharding aankomt, vasthouden aan het woord van God, met volharding leven voor Gods aangezicht, dan blijkt het voor mij na een tijdje, zeg eens na 3 keer,
ook wel weer goed geweest te zijn. Halfslachtig. Kijk eens naar Elisa op dat sterfbed. Waarom is de profeet zo kwaad? Omdat Elisa weet dat het gewoon verkapt ongeloof is. Ongeloof dat de verlossing in de weg staat. Op zijn sterfbed moet hij het toch weer meemaken. Dat een mens in zijn dwaze ongeloof zijn eigen verlossing in de weg staat. Aan de Here ligt het niet. Toen niet en voor ons ook niet. De verlossing die hij geeft is een volkomen verlossing. Christus is een volmaakte zaligmaker. Maar wanneer ik daar in halfslachtig ongeloof aan voorbij ga, dan zullen we die verlossing toch moeten missen. Dan zullen we moeten merken dat die vijanden, waarvan de Here de verlossing al heeft aangezegd, dat die vijanden ons alsnog naar de ondergang zullen brengen. De zonde zal ons toch naar het verderf brengen. De duivel zal ons toch in zijn macht houden. De dood zal toch de toegangspoort blijken naar de eeuwige rampzaligheid. De reactie van koning Joas op dat belofte woord van Elisa. Wat is het een krachtige waarschuwing. Een krachtige aansporing ook. Voor u en voor mij. Geloof toch dat woord van de Heer. Volhard daarin. Want alleen in die weg zult u Gods heerlijke verlossingswerk mogen ontvangen. Gods heerlijke verlossingswerk, ja. Want dat is het verlossingswerk van de Heer. Dat zien we nog duidelijker getekend in het tweede punt van de preek. In zijn graf wordt getuigd van het leven. Op zijn sterfbed wordt getuigd van verlossing. In zijn graf, nu als tweede, wordt getuigd van het leven. De laatste woorden van de profeet hebben geklonken. Na al die jaren trouwe dienst voor de God van Israël breekt nu het moment aan dat de Heere zijn knecht thuis haalt. Nee, het gaat niet zoals bij Elia. Voor Elisa geen vurige paarden en wagens. Zou Elisa daar op zijn sterfbed niet aan gedacht hebben? Hij was er immers bij toen dat gebeurde. Dat glorieuze moment dat Elia door God werd thuisgehaald buiten de doodsjordaan om. Elia die ten hemel vaart, levend, zoals eeuwen later de Heer Jezus vanaf de Olijfberg ten hemel zou varen. Levend de hemelse heerlijkheid zou binnengaan zonder dat Elia dat wist of zonder dat Elisa dat toen in kon vullen. Mocht Elia met zijn hemelvaart een vingerwijzing zijn naar die grote dag van Christus hemelvaart. Al kan Elisa dat dan zo niet invullen. Elisa heeft wel gezien hoe groot en hoe heerlijk dat moment was. Die hemelvaart van Elia. Wat een verschil met hoe hij zelf het aardse bestaan moet verlaten. Stervend in een bed, met een oud en uitgeteerd lichaam, wordt voor deze profeet des Heren een sterven zoals elk ander mens in deze wereld dat moet ondergaan. Zo gaat deze keer Israëls wagen en ruiteren heen. Sterven zoals elk ander. En vervolgens ook een graf zoals vele anderen. We weten dat Elisa een huis in de hoofdstad Samaria heeft gehad. Het is aan te nemen dat hij daar ook gestorven is. Maar voor de begrafenis zal het lichaam zijn teruggebracht naar de grond van zijn voorvaders. Abel Mehola,
Daar zal zijn lichaam aan de aarde zijn toevertrouwd. Wat een triest einde voor een mens. Wat een triest einde voor een profeet in dienst van de Heer. Om in een koud graf te moeten eindigen. Ja, dat zou het zijn. Als het graf het einde was. Maar juist het sterven van Elisa laat iets heel anders zien. Abel Mehola, dat ligt een stukje oostelijker dan Samaria. Dicht bij de Jordaan. Niet lang na het sterven van Elisa zijn we daar opnieuw getuigen van een begrafenis. Een man. Zijn naam weten we niet. Een man gestorven. Hij wordt door zijn familie en vrienden naar de laatste aardse rustplaats gebracht. De situatie in Israël is helaas zo dramatisch geworden dat zelfs een begrafenis niet ongestoord plaats kan vinden. De mensen uit die begrafenisstoet zien, terwijl ze met hun handelingen bezig zijn, plotseling in de verte een bende nader. Ze weten wie dat zijn. Moabieten. Nu de Syriërs Israël aan alle kanten verslagen hebben, nu zien ook de Moabieten hun kans om daarvan te profiteren. Vanuit het zuiden komen ze door het Jordaandal op zoek naar buit en rijkdom, plunderend en dodend. Die begrafenisstoet ziet ze komen en de mensen raken in paniek. Wat moeten we nu? We moeten maken dat we wegkomen, anders zullen we gedood worden. Maar dat gestorven lichaam dan? Wat moeten we daar dan mee? Dat kunnen we hier toch niet zomaar achterlaten? Nee, natuurlijk kan dat niet. Maar het graf is ook nog een heel eind. Dat halen we nooit. En als we willen vluchten, dan is het meeslepen van dat lichaam ook een hele last. Dan halen die Moabieten ons zo in. Wat moeten we nu? Wacht, roept er dan een. Hier is ook een graf. En een flink graf ook. Daar past nog wel iemand bij. Laten we daar onze geliefde dan maar begraven. In alle haast en alle paniek van dat moment gaat het er natuurlijk niet allemaal even voorzichtig aan toe. Snel wordt de steen voor het graf weggerold. Vervolgens wordt het lichaam erbij ingeschoven. De steen nog een beetje terug. En dan maken dat we wegkomen. Voordat die plunderende Moabieten hier zijn. Het is toch afschuwelijk. Als je zo een begrafenis vorm moet geven. Dat je niet eens in alle rust afscheid kunt nemen van het lichaam van een geliefde. Voor hoeveelen vandaag de dag geldt dat niet. Dat ze te midden van oorlogsgeweld niet eens bij de begrafenis van hun geliefde kunnen zijn. Dat je later te horen krijgt, we denken dat hij in dat massagraf ligt, maar zeker weten doen we het niet. Vreselijk. Zo ook hier in Abel Mehola. Een snel afgeraffelde begrafenis om te voorkomen dat de begrafenis van de een zomaar leidt tot de begrafenis van de volgende. Maar terwijl die bange begrafenisstoet voor de Moabieten wegvlucht, gebeurt er in dat graf iets heel wonderlijks. Dat graf waarin deze man zo snel begraven is. Het is het graf van Elisa. Met de haast waarmee dat lichaam het graf is binnengeschoven. Je ziet dat zo voor je in gedachten. In de duisternis van dat graf schuift dat lichaam nog iets verder door. Tot het uiteindelijk tot stilstand komt tegen dat andere lichaam dat daar al begraven lag. Het lichaam van Elisa. Op het moment dat deze pas gestorven man dat lichaam raakt, gebeurt het wonder. Het dode lichaam van deze pas gestorven man komt tot leven. Die man, hij komt overeind. Hij gaat op zijn voeten staan. Hij leeft. Wat een tekenend wonder is dat. Een dode man komt in aanraking met de profeet des Heren en komt dan tot leven. Is dat nou niet precies de taak geweest die Elisa tijdens heel zijn leven heeft gehad? te midden van dat volk dat telkens weer voor de zonde en de afgoden kiest. Mensen die dood zijn in hun zonde en in hun onbekeerlijkheid. Tussen die mensen liet Elisa telkens dat woord van de Heere klinken. Met welk doel? Dat die mensen tot leven zouden komen. Want zo komt een mens toch tot leven, ook nu nog. Een dode zondaar die in aanraking komt met dat levende woord van God. En dan, o onbegrijpelijk wonder, tot leven komt. Ja, daar is dan ondertussen natuurlijk ook de Heilige Geest aan het werk. Gods Geest die dat woord gebruikt om dat nieuwe leven in dat dode hart te werken. Hoeveel mensen zouden zo in al die tientallen jaren van Elisa's bediening niet letterlijk in aanraking zijn gekomen met de profeet en vervolgens tot leven zijn gebracht? En u dan? Bent u al zo tot leven gebracht? Nee, niet doordat u in aanraking kwam met Gods dienstknecht toen. Maar doordat u nu, in onze tijd, in aanraking bent gekomen met datzelfde levende woord van God. Hebt u dat leven ontvangen? Waardoor het hart gaat geloven in Christus. En zijn volkomen verlossing je deel wordt. Hier in dit graf wordt nog eenmaal iemand tot leven gebracht. Doordat hij in aanraking komt met deze profeet des Heren. Maar hier dan lichamelijk. Een lichamelijke aanraking en een lichamelijk tot leven komen. Misschien vind je dat ook wel een beetje vreemd. Kan een dode Elisa dan nog wonderen doen? Nou, het antwoord daarop kan makkelijk zijn. Nee, dat kan een dode Elisa niet. Dat kon Elisa trouwens tijdens zijn leven ook al niet. Maar de God van Elisa, die doet wonderen. En die God van Elisa, die is niet gestorven. Die is niet dood. Hij leeft. Dat is wat hier te merken is. Een knecht des Heren is heen gegaan. Maar de Heere zelf, hij is de levende. Koning Joas heeft van de profeet afscheid moeten nemen. En het volk Israël ook. Maar de God van Israël, hij blijft. En hij zorgt voor zijn volk. En hij gaat door met zijn werk van levendmaking en verlossing. Dat is wat hier zo krachtig blijkt. Op het moment dat die pas gestorven man levend het graf van Elisa uitkruipt. Elisa in zijn graf. Elia hoefde niet te sterven. Hij voer zo met vurige paarden en wagens op ten hemel, zo levend de hemel in. Zoals later de Heer Jezus vanaf de Olijfberg levend de hemel mocht binnengaan. Wat een verheerlijking voor Elia om zo heen te mogen gaan. Nee, zo gaat het voor Elisa niet. Voor Elisa wel een sterfbed. Voor Elisa wel een graf. Maar dat sterfbed van Elisa blijkt dan wel een plek te zijn die van verlossing spreekt. En het graf van Elisa blijkt nu zelfs een plek te zijn die van het leven spreekt. Zoals dat andere graf. Zoveel honderden jaren later, waar ook mensen met tranen in hun ogen hun opwachting maakten. Op die vroege ochtend van de paasmorgen. Het graf. Plaats van de dood. Maar wat een plaats van de dood zou moeten zijn, bleek plaats van het leven te zijn. Daar mag hier in Abel Mehola al iets van schitteren. Nee, voor Elisa geen hemelvaart. Zijn heengaan is niet zoals bij Elia een verwijzing naar dat bijzondere moment op de Olijfberg. Maar het heengaan van Elisa mag een verwijzing in zich dragen naar dat glorieuze moment 40 dagen daarvoor. Die dag waarop de dood gestorven blijkt. Die dag dat Christus triomfeert over graf en hel. De dag van het leven.
En daarin ligt nu ook de grote troost voor Elisa zelf. Als je die oude profeet zo in zijn graf ziet liggen. Het is geen triest einde voor een dienstknecht des Heeren. O nee, verre van dat. Niet alleen omdat hij in zijn sterven op die grote profeet Jezus Christus mag wijzen. Maar nog meer omdat Elisa in zijn sterven zelf uit het werk van die grote profeet Jezus Christus mag leven. Want vergis u niet, gemeente. Die onbekende man die wij deze middag uit dat graf zien kruipen. Hij zal niet de enige zijn die levend uit dit graf naar buiten komt. Ook Elisa zal dit graf levend verlaten. Op die grote dag dat de doden zullen opstaan en de zielen van Gods kinderen met hun opgestane lichamen verenigd zullen worden. En hoe zal dat nou zijn op die dag met uw graf en met het mijne? Die opstanding op de jongste dag kent immers twee kanten. Opstanding tot eeuwige vreugde en de opstanding tot eeuwige verschrikking. Op Elisa's sterfbed wordt getuigd van verlossing. In Elisa's graf wordt getuigd van het leven. Zo wordt door Elisa's heengaan deze middag getuigd van Jezus Christus. Hij die in zijn sterven verlossing deed komen. Hij die in zijn graf duidelijk maakt dat het leven triomfeert over de dood. Kent u hem? Heb jij zijn verlossingswerk in jouw hart ontvangen? Wanneer je stervensuur dan ook maar komt. En wie er dan ook maar wel of niet rond je sterfbed staat. Als hij er maar is. Want met hem kun je sterven. Met hem zul je leven. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere onze God. Die oude Simeon kon dat zeggen op het tempelplein. Nadat hij Jezus Christus in zijn armen had gedragen. Nu kan ik heen gaan in vrede. En van dat vredige heen gaan mogen wij vanmiddag ook iets zien. Bij het sterven van Elisa. Wat ons zo wijst op het sterven en op de opstanding van de Heere Jezus Christus. En Heere, dan verschijnen ook wij vanmiddag voor uw heilig aangezicht. Als sterfelijke mens. Hoe oud of hoe jong we dan ook zijn. Wij weten dat als u Heere Jezus niet voor die dag teruggekomen bent. Ook wij eens onze laatste adem hier uitblazen. Dat ook wij sterven moeten. Goede God. Geef dat we in ons sterven. Deze troost mogen kennen. Dat u erbij bent. U Heere Jezus Christus. Die zelf de dood hebt overwonnen. En die de uwen zelfs in het stervensuur niet loslaat. Wat een troost, Heer, als we dat mogen weten. Jezus Christus neemt mij op in heerlijkheid. Wat een troost, Heer, om van ons graf te mogen weten. Eens zal ook dit graf opengaan. Als op de jongste dag mijn lichaam wordt opgewekt. Om met mijn ziel verenigd te worden. Heere, er is ook die andere kant. Als we die troost niet kennen. Dat de dood zo schrikwekkend is. De toegangspoort naar eeuwige verlorenheid. En daarom smeken wij van u. Dat u ons niet onvoorbereid van deze aarde weg zult nemen. Behoed ons daarvoor, Heer. Doe ons het leven zoeken en vinden bij u en bij u alleen. Wij bidden dat u met het evangelie ons ook vertroosten wilt. Als wij zelf korter of langer geleden aan dat open graf hebben gestaan. En we de lege plekken nog steeds voelen van geliefden die we toen moesten begraven. Geef, Heere, dat de hoop van het evangelie onze wonden mag balsemen die door de dood en door het graf geslagen zijn. Wij bidden van u dat u meegaat. Als we nu straks dit kerkgebouw zullen verlaten, geef wat nodig is voor de nieuwe week die voor ons ligt. Sterk ons. Doe ons leven uit de genade van Christus. Doe ons leven voor uw aangezicht. Wil het zondige en het verkeerde dat ons aankleeft, ook tijdens deze eredienst genadig vergeven. Reinig ons door het bloed van Jezus Christus, uw Zoon. En hoor ons bidden, alleen in de naam van Hem, die wij verwachten op de wolken des hemels. Amen.
Zingen wij tot slot Psalm 73, daarvan het 12e vers, Psalm 73, vers 12. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen. Zegen.